Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 363 en wij lezen samen Apocalypse hoofdstukken 15 tot en met 17, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 5 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 23 tot en met 25. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn dag 363. Dat betekent dat wij nog maar 3 dagen te gaan hebben en dan moeten wij ons leesjaar afsluiten. Want dan zullen wij de volledige Heilige Schrift gelezen hebben. En dat op 1 jaar tijd. Vandaag betekent dat wij verder lezen uit het boek Apocalypse, waar wij verder gaan in het visioen dat aan de heilige Johannes is geopenbaard. Wij gaan ook verder in de brief aan de Hebreeën en in het boek Spreuken, zijn wij nog altijd aan het lezen over de lofrede op de sterke vrouw. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en uw wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Apocalypse of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 15. Aankondiging van de 7 laatste plagen. Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. 7 engelen met de 7 laatste plagen, want daarmee bereikte Gods woede zijn einde. Ik zag een zee als van glas, met vuur gemengd. En hen die over het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam hadden gezegevierd, zag ik op die glazen zee staan, met de citers van God. Zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de volken. Wie zou geen ontzag hebben voor u, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar zijn geworden. Daarna zag ik hoe de tempel, de tent der getuigenis, in de hemel geopend werd. De 7 engelen met de 7 plagen traden uit de tempel, gekleed in zuiver glanzend linnen en met een gouden gordel om hun borst. Een van de 4 dieren gaf aan de 7 engelen 7 gouden schalen, vol met de woede van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. Toen vulde zich de tempel met rook vanwege Gods heerlijkheid en vanwege zijn macht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een eind gekomen was. Hoofdstuk 16. De zeven schalen. En ik hoorde een luide stem die vanuit de tempel de zeven engelen toeriep. Ga heen. Giet de zeven schalen van Gods woede uit over de aarde. De eerste ging heen en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen, die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden. De tweede goot zijn schaal uit over de zee, en de zee veranderde in bloed, alsof er gemoord was, en elk levend wezen in de zee stierf. De derde goot zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen, en ze veranderden in bloed. Toen hoorde ik de engel van de wateren zeggen: Rechtvaardig bent u, die is en die was, u, de heilige, dat u dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten. En bloed hebt u hun te drinken gegeven, zij zijn het waard. En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Heer, God, Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. De vierde goot zijn schaal uit over de zon, en het werd haar toegestaan de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij weigerden zich te bekeren en hem eer te brengen. De vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. Zijn koninkrijk werd verduisterd, en zij beten zich de tong stuk van de pijn. Maar zij lasterden God in de hemel vanwege hun pijnen en hun zweren, en zij keerden zich niet af van hun daden. De zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en het water droogde op, zodat de weg open lag voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen, in de gedaante van kikvorsen. Demonische geesten zijn het, die tekenen verrichten en naar de koningen van de hele wereld gaan, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God de Albeheerser. Pas op, ik kom als een dief, gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt. Dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet. En hij bracht hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. De zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de hemel vanaf de troon een luide stem: Het is geschied. Er kwamen bliksemflitsen en gerommel en donderslagen. Er ontstond een zware aardbeving, zoals er nooit een geweest is sinds er mensen op aarde zijn. Zo ontzettend was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toren te drinken. Alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te vinden. Ontzaglijke hagelstenen, vele ponden zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. De mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want die plaag was ondraaglijk zwaar. Hoofdstuk 17. De hoer Babylon. Toen kwam een van de engelen met de zeven schalen en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer, die aan de vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde ontucht bedreven, en de bewoners van de aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Hij voerde mij in de geest naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw, gezeten op een scharlakenrood beest, dat overdekt was met Gods lasterlijke namen. Het had zeven koppen en tien horens. De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en getooid met goud en juwelen en parels. In haar hand hield zij een gouden beker, boordevol met de gruwelijke onreinheden van haar hoererij. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimzinnige naam. Babylon, de grote stad, de moeder van de hoeren en de gruwelen van de hele aarde. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus' getuigen. Toen ik haar zag, was ik zeer verbaasd. Maar de engel zei, waarom verbaast u zich? Ik zal u het geheim verklaren van de vrouw en van het beest waarop zij rijdt, het beest met de 7 koppen en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet meer. Het zal weer opstijgen uit de afgrond en ten onder gaan. De bewoners van de aarde, van wie de namen niet staan opgeschreven in het boek des levens, van de grondlegging van de wereld af, zullen zich verbazen bij het zien van het beest. Want het was en is niet, en het zal komen. Hier komt het weer aan op een scherpzinnige geest. De 7 koppen zijn 7 heuvels waarop de vrouw gezeten is. Het zijn ook 7 koningen. 5 van hen zijn gevallen. 1 is er. De laatste is nog niet gekomen. En als hij komt, is het om slechts korte tijd te blijven. Het beest dat was en niet is, is zelf de 8e en toch 1 van de 7. En het gaat ten onder. De 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen. Zij regeren nog niet. Maar voor 1 uur zullen zij koninklijke macht ontvangen, samen met het beest. Zij zijn eensgezind, en hun macht en gezag geven zij aan het beest. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. En zij die bij hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen. Verder zei hij tegen mij, de wateren die u gezien hebt en waaraan de hoer is gezeten, dat zijn volken en mensenmassa's en naties en talen. De 10 horens die u zag en het beest zullen de hoer gaan haten. Ze zullen haar eenzaam maken en naakt. Zij zullen haar vlees verslinden en haar verbranden. Want God heeft hun ingegeven zijn plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap zo lang ter beschikking te stellen van het beest, tot Gods woorden in vervulling zijn gegaan. De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die heerst over de koningen van de aarde. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5. Want elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God, om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen, omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is. Daarom moet hij, als hij offers voor de zonden opdraagt, evengoed aan zichzelf denken als aan het volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen. Men moet evenals Aaron door God geroepen worden. Zo heeft ook Christus niet zichzelf de eer van het hoge priesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan, die hem zei: Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Zoals hij ook elders zegt: Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God, die hem uit de dood kon redden. Na de doorstane angst is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij tot de volleinding was gekomen, is hij voor allen die hem gehoorzamen, oorzaak geworden van eeuwige redding. Door God uitgeroepen tot hoge priester, op de wijze van Melchisedek. Volwassenheid in het geloof. Over dit onderwerp hebben wij veel te zeggen dat moeilijk uit te leggen is, nu u zo traag van begrip bent geworden. Na zoveel tijd hebt u reeds leermeesters moeten zijn, terwijl u weer iemand nodig hebt om u te onderrichten in de eerste beginselen van het woord van God. Het is zo ver gekomen dat u melk nodig hebt in plaats van vaste spijs. Wie van melk leeft, heeft nog geen weet van de rechte leer, want hij is een zuigeling. Maar volwassenen gebruiken vast voedsel. Hun zinnen zijn door ervaring en oefening gescherpt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hoofdstuk 6. Daarom willen we de eerste beginselen van de leer over Christus terzijde laten en ons richten op wat behoort tot het volwassen zijn. We willen niet opnieuw het fundament leggen door te spreken over bekering van daden die tot de dood leiden, over geloof in God, het onderricht in de doop en de handoplegging, over de opstanding van de doden en het onherroepelijk oordeel. Laten we dit doen met Gods hulp. Want wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de hemelse gaven hebben geproefd en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest, wanneer zij de voortreffelijkheid van Gods woord en de krachten van de toekomstige wereld hebben geproefd, en na dit alles afvallig zijn geworden, kunnen zij onmogelijk weer tot inkeer worden gebracht. Want zij slaan de Zoon van God opnieuw aan het kruis en geven hem prijs aan bespotting. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degenen die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Maar als hij distels en doorns voortbrengt, is hij onbruikbaar. De vervloeking is nabij en het einde is verbranding. Maar ook al spreken wij zo streng, in uw geval, geliefden, zijn wij overtuigd van iets beters. U deelt in de redding. God is rechtvaardig. Hij kan niet vergeten wat u uit liefde voor zijn naam hebt gedaan. Al de diensten die u de heiligen hebt bewezen en nog steeds bewijst. Maar wij zouden wensen dat ieder van u dezelfde vurige ijver blijft tonen, totdat uw hoop geheel in vervulling is gegaan. U mag niet lui worden, maar u moet een voorbeeld nemen en hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften. Gods trouw aan zijn belofte. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, aangezien hij niemand boven zich had om bij te zweren. Ik zal u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Abraham heeft dan ook, na lang en geduldig wachten, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren bij een hogere macht, en de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging, die alle tegenspraak moet uitsluiten. En zo heeft God met een eed willen instaan voor zijn belofte, om de erfgenamen van de belofte nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit stond. God heeft dus twee onherroepelijke daden gesteld, die het hem onmogelijk maken om ons te bedriegen. Voor ons, die bij hem onze toevlucht zoeken, zijn ze dan ook een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt. De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel. Zij reikt tot achter het voorhangsel in het heiligdom, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, nu hij voor eeuwig hoge priester is geworden, op de wijze van Melchisedek. Hoofdstuk 7. Jezus en Melchisedek. Deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, kwam Abraham tegemoet, toen hij de koningen verslagen had, en hij zegende hem. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam Melchisedek betekent in de eerste plaats koning van gerechtigheid. Verder is hij ook nog koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom. Zijn leven heeft begin nog einde. Maar hij lijkt op de Zoon van God. Hij blijft voor altijd priester. Hoe groot moet hij wel zijn, dat Abraham, de aartsvader, hem een tiende deel gaf, het beste van de buit. De nakomelingen van Levi die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk, dat wil zeggen van hun eigen broeders, die toch ook van Abraham afstammen. Maar hij die niet tot hun geslacht behoorde, heeft van Abraham een tiende deel ontvangen, en hij heeft de drager van de beloften gezegend. En niemand kan ontkennen dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien zijn het in het ene geval sterfelijke mensen die tienden krijgen. In het andere is het iemand van wie de schrift getuigt dat hij leeft. Men zou zelfs kunnen zeggen dat Levi, die het recht heeft om tienden te heffen, zelf tienden heeft betaald in de persoon van Abraham, want hij was nog in de lendenen van zijn voorvader, toen Melchisedek hem tegemoet ging. Wanneer de volmaaktheid was gekomen door het Levitische priesterschap, en op deze basis heeft het volk toch de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester zou komen, een priester op de wijze van Melchisedek en niet op de wijze van Aaron? Want uit een verandering van priesterschap volgt onvermijdelijk een verandering van wet. Degene van wie hier sprake is, behoorde tot een andere stam, waarvan nog nooit iemand toegang had tot het altaar. Het is algemeen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, een stam die Mozes in zijn bepalingen over de priesters niet heeft vermeld. Dit wordt nog veel duidelijker, wanneer wij bedenken dat als evenbeeld van Melchisedek een nieuwe priester opstaat, die niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming priester is geworden, maar uit kracht van een onvergankelijk leven. Want op hem staat het getuigenis. U bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. Het bestaande voorschrift werd afgeschaft, omdat het krachteloos en zonder nut was. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht en werd vervangen door hoop op iets beters, die ons dichter bij God brengt. En dit gaat gepaard met een plechtige eed. Er is geen eed gezworen toen die anderen priester werden, maar hij is priester geworden met een eed die God hem gezworen heeft, toen hij zei: De Heer heeft het gezworen en zal het niet herroepen. U bent priester voor eeuwig. Hoeveel voortreffelijker moet dan het verbond zijn waar Jezus borg voor staat? Bovendien moesten bij hen vele priesters elkaar opvolgen, omdat de dood hun belette in functie te blijven. Maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat hij in eeuwigheid blijft. Daarom is hij ook in staat om hen, die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd te redden, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zo'n hoge priester hadden wij ook nodig, een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hoge priesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens en voor goed gedaan, toen hij zichzelf offerde. De wet stelt als hoge priester mensen aan die met zwakheid behept zijn, maar de eed die uitgesproken is na de wetgeving wijst de Zoon aan die volmaakt is in eeuwigheid. Hoofdstuk 8. De eredienst van het eerste verbond. De kern van ons betoog is dat wij zo'n hoge priester hebben, gezeten aan de rechterkant van de troon van de majesteit in de hemel. Bedient hij het heiligdom, de waarachtige tent, die de Heer zelf heeft opgericht, en niet een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen. Daarom moet ook hij iets hebben om te offeren. Verbleef hij op aarde, dan was hij niet eens priester. Want daar zijn al priesters die de door de wet voorgeschreven gaven offeren. Hoewel hun dienst slechts een afbeelding en een schaduw is van de hemelse werkelijkheid. Zoals blijkt uit de godspraak die Mozes ontving toen hij de tent ging vervaardigen. Zorg dat u alles maakt volgens het model dat u op de berg is getoond. In feite echter is de bediening die Jezus gekregen heeft veel verhevener. Zoals ook het verbond waarvan hij de middelaar is, beter is, omdat het op betere beloften berust. Was dat eerste verbond onberispelijk geweest, dan was er geen plaats geweest voor een tweede. Maar God berispt hen met deze woorden. Er komen dagen, zegt de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun vaderen sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want ze hebben zich niet aan mijn verbond gehouden, en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. En zo zal het verbond zijn dat ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun geest, en ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, nog tot zijn broeder zeggen, ken uw Heer. Allen zullen ze mij kennen, van de kleinste onder hen tot de grootste, want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet langer gedenken. Door te spreken van een nieuw verbond heeft hij het eerste voor verouderd verklaard en alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen. Spreuken hoofdstuk 31, versen 23 tot en met 25. Haar man is bekend bij de poorten, als hij daar zit met de oudsten van het land. Zij vervaardigt linnen, kleren en verkoopt ze. Zij levert gordels aan de koopman. Kracht en waardigheid zijn haar gewaad. En zij ziet lachend de komende dag tegemoet. Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 363 en we hebben zo net gelezen Apocalyps hoofdstukken 15 tot en met 17, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 5 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 23 tot en met 25. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Fulgentius. Christus blijft dus in de gestalte van God. Hij is de enig geboren Zoon van God, aan wie wij even goed als aan de Vader onze offers opdragen. Maar tegelijk is Hij, door het bestaan van een slaaf aan te nemen, de priester geworden, door wie wij een levend en heilig offer kunnen brengen, dat God welgevallig is. Wij zouden geen offer kunnen brengen als Christus voor ons niet tot offer was geworden. In Hem is onze eigen menselijke natuur een waarachtig offer ten heil. Als wij dus te kennen geven dat wij onze gebeden aanbieden door de eeuwige priester, Christus de Heer, dan belijden wij dat hij werkelijk de gestalte van een mens aangenomen heeft. De apostel zegt hierover: elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5, vers 1. Als wij echter zeggen, uw zoon, en eraan toevoegen, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, dan gedenken wij de eenheid die er van nature bestaat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aldus moet blijken dat het dezelfde Christus is, die voor ons de priesterdienst verricht, en die van nature één is met de Vader en de Heilige Geest. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Dat wil zeggen dat we morgen dag 364 zijn, de voorlaatste dag van ons leesjaar. En dan is het tijd om te lezen Apocalyps hoofdstukken 18 tot en met 20, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 26 tot en met 29. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om ook vandaag te luisteren en mee te lezen in de Heilige Schrift. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor onze voorlaatste dag, dag 364.